Want Erik, je hebt een boek uitgebracht.
Ja.
Laat even vertellen hoe wij elkaar kennen. Vertel jij dat?
Ik had ooit een communicatiebureau. En we hadden toen heel veel dingen te versturen. En er moesten heel veel enveloppen gevuld en dichtgeplakt worden.
Dat klopt.
En mijn compagnon die zei toen, via kan ik wel aan een jongen komen die ons daarbij kan helpen. En dat is een beetje een zonderlinge figuur. Maar
toen al.
Iemand die hij kende hem en die zei, doe het maar. Dus toen kwam er een zonderlinge figuur bij ons enveloppen vullen en dichtlikken.
Dus toen kon je ook al goed likken.
Dat was GJ.
Ik kan mijn hele leven al goed likken, wat bedoel je?
Ongelooflijk. Nee, ik heb het nooit
En ik heb toen, anderhalf jaar, twee jaar, ben ik je assistent geweest.
Ja, je hebt het anderhalf, twee jaar volgehouden.
Ja, en ik heb echt het vak van communicatieman, heb ik echt van jou geleerd.
Is dat zo?
Oh. Hebt natuurlijk meegeluisterd het eerste uur.
Ja, okay. en al die vorige uren.
Wat vind je van een lollipop?
Ik vind het een erg leuk. Ik vind het een combinatie van informatief en gemoedelijk.
En dat bevalt jou?
Ja, ik vind het prettig om naar te luisteren als ik iets aan het doen ben.
Nou, dat is goed te horen. Wat voor dingen doe je dan tijdens het programma?
Meestal koken of brood bakken.
Ja.
Brood bakken?
Brood bakken. Ik bak brood.
Wat grappig. Dus je hebt ook een bakkertje naast dat je schrijft?
Nee, ik bak mijn eigen brood.
Geweldig.
Ja, want Erik, jij bent op een gegeven moment gestopt bij het communicatiebureau. Toen ben je in Hongarije gaan wonen met je toenmalige man.
Ja, toen zijn we een boerderij begonnen.
Een boerderij met het idee om, hoe heet dat, zelfvoorzienend te zijn.
Ja, precies dat. Een zelfvoorzienende boerderij. Dus wij bakten ons eigen brood. En wij hadden kippen en varkens en schapen en ganzen. En we hadden een enorme moestuin. En we verbouwden ook heel veel diervoedsel. En we kookten jam en ik slachtte schapen. En we maakten worsten. Allemaal dat soort. En we pekelden hammen en we rookten spek. Allemaal dat soort.
Jullie hadden varkens ook voor de slacht?
We hadden varkens.
Wat stoer. En toen? Toen waren ze alle hartjes allemaal opgegeten en toen ben je gestopt? Of?
Nee, dat heeft ook wel weer met dat boek te maken. Dat was een hele lieve man met wie ik daar woonde, die ook heel veel van mij hield, maar die had geen enkele belangstelling voor seks.
Oh dear.
En op het platteland van Hongarije. Hongarije is wat homoseksualiteit betreft misschien iets moderner dan Rusland, maar ik herkende wel heel veel in die verhalen. En in Boedapest is dan wel heel veel, maar op het platteland van Hongarije, daar bestaat homoseksualiteit.
En jullie woonden echt op een boerderij buitenuit?
Ja, het was zo afgelegen. Als ik 's avonds om de boerderij heen liep, dan zag ik nergens licht.
Boer zoekt boer in het donker.
Ja. Schat, waar ben je?
De grootste darkroom van Europa.
Ik zie het op een of andere manier voor me.
Sorry, we maken er een grapje van. Erik,
geeft niks.
Erik, jij zat daar op je boerderij.
In isolement, zonder seks.
In isolement, zonder seks.
En ik dacht, ik doe gewoon de rest van mijn leven zonder seks. En ik ga gewoon oud en dik worden in het zonnetje. En worst eten. En wijn drinken. En gewoon mezelf vet mesten. En we stoppen gewoon met de seks. Ja, precies. En alleen de tegenvaller was dat ik door dat boerderijbestaan lichamelijk geheel ontwaakte. Het was daar in de zomer zinderend heet. En het waren hele lange zomers. En in de winter was het ijskoud. En we moesten verschrikkelijk hard werken. Dus ik had iedere dag spierpijn. Overal blaren. En je zweette je kapot. En al die beesten. Die beesten waren aan het neuken. En dat was ik aan het spitten en die zon. En dan het slachten en het vlees en het bloed en die stront. Ik werd zo geil als de pest van die boerderij. En ik dacht, ik dacht alleen maar aan seks de hele dag. Ik werd er echt heel erg lichamelijk van. En ook mijn eigen lijf.
Heel gezond natuurlijk om op een boerderij te werken.
Ja, ik merkte ook aan mijn eigen lijf. Ik werd veel sterker. Ik had veel meer uithoudingsvermogen. En mijn eigen lijf ging ook heel anders voelen door al dat lichamelijke werk. Ik had daarvoor op een kantoor gewerkt. En in een
auto gezeten. Heel interessant dit, hè?
Ja.
En toen zat ik daar op het platteland van Hongarije met een lieve man die niet wou vrijen.
Maar hij kreeg dat niet. Hij raakte niet ook een beetje.
Nee, helemaal niet. Dat had bij hem heel andere effecten. Hij had helemaal geen belangstelling meer voor seks. Het werd steeds minder. En toen dacht ik, ik was al de hele tijd op zoek naar, ik wil wel schrijven. En ik ben altijd tekstschrijver geweest en communicatieadviseur. Dus ik kan ook heel goed schrijven. Maar ik wist nooit waar ik over moest schrijven. En ik had ook altijd al heel veel belangstelling voor erotische verhalen. En mij viel altijd op bij die verhalen dat sommige verhalen die waren wel geil, maar die waren niet goed geschreven. En andere verhalen die waren wel heel goed geschreven, maar die waren niet geil. En toen ik daar zat in Hongarije, toen dacht ik, nou, als ik nou wil schrijven en ik ben zo met seks bezig de hele dag, zou ik dan niet gewoon nu verhalen moeten gaan schrijven die heel goed zijn en die ook heel geil zijn? En de meeste mensen die goed kunnen schrijven, die schrijven niet over seks, omdat het noodzakelijk is dat je, als je heel goed over seks gaat schrijven, dat je heel eerlijk bent. En de meeste mensen die kunnen wel platte grappen maken over hun seksleven, maar echt heel eerlijk vertellen over wat je seksueel echt opwindend vindt, dat durven heel weinig mensen. En daarom, mensen die goed kunnen schrijven, die slaan de seksscènes over. Hè? Dan heb je eerst zitten in het restaurant te eten, en een heel intiem gesprek. En dat wordt helemaal beschreven in het boek. En dan gaan ze naar huis en dan gaan ze naar bed en dan gaan ze neuken. En dat slaan we dan over. Zodra het licht uit is, stopt het verhaal en dan gaat het de volgende ochtend aan de ontbijttafel weer verder. En toen dacht ik, ik woon in Hongarije. Mijn buren die kunnen allemaal geen Nederlands lezen. En ik woon dichter bij Istanbul dan bij Amsterdam. Als er nou iemand is die zich kan veroorloven om daar eerlijk over te worden, dan ben ik het, want ik kom toch nooit meer in Nederland. Dus ik ben in de positie nu om die verhalen te gaan schrijven. En toen ben ik begonnen. En zomers had ik natuurlijk heel veel van dat boerenwerk waarbij je eindeloos na kan denken. Spitten en wieden en maaien en 2 emmers persiebonen afhalen en zo. En 's winters hadden we niks te doen, want dan ligt er gewoon 50 centimeter sneeuw. Dus zit je heel dag binnen. En had ik tijd om te schrijven. Dus zo ging dat.
Geweldig.
En toen het drie jaar...
Romantisch.
Ja,
het is romantisch inderdaad. Hè?
Ja, het is heel romantisch. Ik zit helemaal ademloos. Oh, ga verder.
Dit is al een verhaal eigenlijk. Ja, zou je ook op kunnen
met
schrijven.
Spitten en spersiebonen. Dat klinkt al zo, het klinkt toch zo erotisch, vind ik.
Spersiebonen.
Spittende sperma spersiebonen.
En toen, spermabonen.
En toen ben ik begonnen eerst met een oefening. Want ik dacht, waardoor wordt nou een verhaal een geil verhaal? Dus toen ben ik heel goed gaan nadenken over al die verhalen die ik had gelezen. En ik merkte dat ik eigenlijk altijd in die verhalen bij dezelfde alinea's uitkwam. En dat steeds dezelfde verhalen ook terugkwamen. En dat ik altijd op dezelfde regel naar mijn hoogtepunt werd gevoerd. Toen dacht ik, wat is er met die regels? Wat is daar aan de hand? Dus ik ging erover nadenken.
Ja, van hoe zit een goed pornoverhaal in elkaar?
Ja, wat maakt een verhaal nou echt dat het heel erg geil wordt? Waar komt dat nou door? En toen heb ik daar omtrent ook tijdens het spitten en spersiebonen afhalen een theorie over ontwikkeld. Van nou, door die dingen wordt een verhaal geil. En toen dacht ik, nou, dan moet ik nu een experiment doen of dat klopt.
Wat was die theorie?
Nou, ik heb besloten om die theorie pas te onthullen als het boek een succes is.
Okay.
Als het boek geen succes is, dan
blijkt het niet te kloppen. Ja.
En pas als het boek een succes is, dan blijkt de theorie natuurlijk hout te snijden. Dus dan wordt die ook pas interessant. Dus dan mag je me nog een keer uitnodigen en dan kom ik het helemaal uitleggen.
Dat is goed.
Of dan ga ik een cursus doen. Dat lijkt me ook leuk. Ga ik een cursus erotische verhalen schrijven.
Homo-erotische verhalen schrijven voor beginnende jonge mannen.
Ja. In Hongarije.
In Hongarije op de boerderij.
Ja, een leuke workshop.
Met de B&B.
En dan 's morgens spitten en spersiebonen afhalen. En 's middags gaan we schrijven. En toen heb ik een heel onbenullig verhaaltje genomen van zo'n website. En daar gewoon mijn theorieën op losgelaten. En heel systematisch al die dingen met dat verhaal gedaan. Van ik dacht, dan wordt het dus geil. En toen had ik op een gegeven moment een resultaat van 40 pagina's. En ik vond het ontzettend geil. Toen was de grote test, vindt een ander dat nou ook geil? Dat had natuurlijk geen zin om het aan mijn man te laten lezen.
Nee, dat
die
leek me
de
ideale, juist. Als die dan oplevert, weet je zeker dat je een bestseller hebt.
Dat risico heb ik niet genomen. Ik heb het cadeau gedaan aan een goede vriend van mij in Amsterdam. Die was jarig, ik heb het opgestuurd. Ik heb het boek aan hem opgedragen. Er staat op de eerste pagina, staat voor Wippo.
Wippo? Heet hij Wippo?
Hij heet Wippo, ja. Dat kan hij ook niet helpen. Ja,
sommige mensen heten zo.
Een erotisch boek met opgedragen aan Wippo.
Ja, het is Nomen est Omen, leerden wij vroeger op school. Mm-hmm. En toen heb ik hem, toen belde hij op na 2 weken. En toen zei hij, ik heb mij de afgelopen 2 weken minimaal 2 keer per dag bij jouw verhaal bevredigd. Het is een van de geilste verhalen. Het geilste verhaal.
Dus eigenlijk moet er een sticker op. Wij garanderen minimaal 2 keer per dag met dit boek.
2 keer per bladzijde.
Niet goed geld terug.
En ik zou hem ook op watervast papier dan gaan drukken. Hè?
Ik heb wel tegen de uitgever gezegd, tegen de drukker gezegd dat de cover afneembaar moest zijn. Dat wel heel belangrijk was.
Ja,
nu zitten we heel erg over dat proces en over hoe het. Maar kunnen we misschien wat.
Voordracht.
Misschien wat, want je hebt wat. Je hebt wat teksten uitgekozen om ons van mee te laten genieten.
Ja, ik wil graag ik heb een fragment.
En we hebben afgesproken dat the sky is the limit. He, we zitten hier in Amsterdam. Hier kun je op de radio alles zeggen wat je wilt.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, ik heb hier een fragment dat ik graag voor wil lezen.
Nou, graag.
Gaat goed?
Ja. Want je had ook een beetje een audio verlangen, toch? Voor Ilko. Dan moesten er bepaalde dingen worden ingestart.
Ik heb voor volgende week zondag, dan wordt het boek gepresenteerd. Dan ga ik in Betty Asphalt Complex uit de verhalen voorlezen. Dat is op 21 april. En daar heb ik voor elk verhaal een muziekfragmentje om het verhaal mee te starten.
Precies.
En dit verhaal heet Menno Westerveld. Dus als je dat fragmentje start, dan ga ik daarna zo erin.
Oh, wat is dat?
Menno is naar. Ik leid het verhaal even in. Ik vertel even wat er vooraf gaat aan het fragment. Menno is naar Rio de Janeiro gereisd omdat hij dol is op stoere Latino's. Alleen als hij daar is, dan wordt hij ziek en dan blijkt dat hij moet worden geopereerd. Nou, dat gebeurt in een privékliniek die is verbonden aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro. Jorge is een aantrekkelijke verpleegkundige van de afdeling chirurgie die omringt hem met goede zorg.
Ah, wel ja.
Menno's zorgverzekering blijkt ontoereikend te zijn en hij moet ineens een groot bedrag contant betalen. Zoveel geld heeft Menno helemaal niet. Maar Jorge weet raad. Als Menno nou wordt geopereerd door een professor in het kader van het academisch opleidingsprogramma, dan hoeft hij niets te betalen. In ruil daarvoor wordt de operatie gefilmd en mogen studenten geneeskunde meekijken. Bij alle fases van de behandeling, zo staat het in het contract. In het fragment dat ik heb uitgekozen wordt Menno voorbereid op de operatie. Hij ligt dan in een verduisterde practicumruimte in het felle licht. En hij ziet zichzelf op enkele schermen aan het plafond. Want ook deze voorbereiding blijkt te worden gefilmd door een medewerker van de professor.
Nou. Over de test.
Toen ik de laatste waterstraaltjes uit mijn zachte kontgat had geperst, petste George met gestrekte vingers op mijn nog nasputterende sluitspier. Goed zo, nou krijg je nog een prikje. Hij gaf me weer een injectie. Geniet er maar van, menino. Het duurt nog even voor de professor komt. Ik heb nog wel tijd om je een beetje te masseren. Daar word je lekker ontspannen van. Het verdovingsmiddel gloeide mijn lijf. Ik werd nog heter en weker dan ik al was. Eén brok zacht, gewillig en genietend vlees. George knielde naast de stoel, streelde mijn dijen, mijn pikken, mijn ballen, mijn billen. Ik hijgde en kreunde. Toen stak hij een vinger in mijn gat. Eindelijk, na al die aandacht van mijn kont, nu eindelijk iets wat echt naar binnen ging. Zijn hele vinger stak hij diep in mijn reet en ik wou het. Ik wou niets liever dan ter plekke door George te worden gevingerd in die gynaecologenstoel. Film of geen film. Godverdomme, wat was ik geil. Ik stond wagenwijd open. Hij duwde ritmisch op mijn prostaat. Mijn pik werd nog harder en begon te lekken. Nou, en ik ontspande hoor. In een mum van een tijd had hij er 3 vingers in. Ja, gromde ik zachtjes. Volkomen schaamteloos. Ik zag mezelf op het scherm. Een wit, aalglad sletje. Met mijn soepele, schone gaatje zag ik mezelf op die 3 bruine vingers draaien. Als een heet paaldanseresje. Een paaldanseresje met een klein stijf piemeltje en 2 harde gladde knikkertjes. George begon met zijn 3 vingers krachtig en ritmisch in mijn kont te porren tegen mijn prostaat aan. En toen hoorde ik iemand kuchen. Ik hapte naar adem en kwam met een ruk overeind. Ik keek naar George en naar de jongen met de camera. Maar het geluid was niet uit hun richting gekomen. Het was van de zijkant gekomen. Van de kant waar een van de tribunes stond. Zat daar soms iemand? Ik tuurde in het donker. Maar omdat ik de hele tijd onder die enorme schijnwerpers had gezeten, zag ik helemaal niks. George, is er nog iemand? Waar? Daar, op de tribune. Ik hoorde iemand. Daar zitten de studenten, Menino. Wat? De studenten? Ja, dat staat toch in je contract? Dat de studenten meekijken met alle fases van de behandeling? Mijn hoofd tolde. Op het scherm zag ik mezelf met uitpuilende ogen voor me uitstaren. Mijn mond open, zichtbaar in paniek. Ik probeerde wanhopig om helder te denken. Om de roes van de medicijnen uit mijn kop te drijven. Dit was toch niet mogelijk? Dat de studenten zaten mee te kijken. De hele tijd. Met het scheren en het spoelen. Zo oversext kon dit land toch niet zijn? Dat een oververhitte verpleegkundige de patiënt in hun gat zat te vingeren, terwijl de studenten van de professor zaten toe te kijken? Of was dit soms een droom? Wat had George ook weer gezegd? Het kan zijn dat je van de narcose rare dromen krijgt. Erg realistisch, doordat je buiten bewustzijn bent. Dat moest het wel zijn. De narcosedroom was begonnen. George? Ja? George, is dit soms een narcosedroom? Ja, natuurlijk is het dat, Menino. Laat je maar lekker gaan. Als je je verzet, wordt het een nachtmerrie. Maar als je erin meegaat, wordt het de geilste droom die je ooit hebt gehad. Oh, George. Ik liep mezelf weer achterover zakken en gaf me over aan de vingers in mijn kont. Ik zag op het scherm mijn geschoren lijf draaien en kronkelen. Brave jongen, fluisterde George.
Wauw. Ik vind het ook wel een beetje een thriller.
Ja, best wel, hè?
Ik zat helemaal ademloos te luisteren.
Ja.
Ik ga even naar de wc, nou, denk ik.
Oh, waarom?
Neem het boek even mee. Ja.
Want ja, dit is zeg maar één van de verhalen. ik ben zo blij, want je hebt mij ook verhalen toegestuurd. Om te laten lezen en je van kritiek te doen. En dit is maar één van de verhalen. Hoeveel verhalen heb je wel niet geschreven?
Ik heb 20 verhalen geschreven.
Ja.
Ik heb er nu 20 af. Ik had er 18 toen ik vorig jaar naar Amsterdam kwam. En afgelopen jaar heb ik er nog 2 bij geschreven. Het zijn lange verhalen, er staan er 5 in dit boek. Dus ik heb nu 4 boeken.
Precies, want een verhaal is ongeveer hoeveel pagina's?
50 pagina's.
Maar dat heeft het ook wel nodig.
Ja, ik heb gemerkt dat ik... Want ik had natuurlijk die enorme hoeveelheid pornoverhalen. En als ik keek naar op mijn computer naar de verhalen die ik echt spannend vond, dan zag ik allemaal 184 kb, 214 kb. Het waren allemaal lange verhalen. En ik denk dat je voor het inspinnen van de lezer in een heel complex, waardoor je hem echt uit zijn tent lokt en die echt gaat geloven in dat verhaal, dat je daar gewoon ruimte voor moet hebben. En dat in ieder geval ik geen geil seksverhaal kan schrijven in een paar pagina's. Omdat ik dan niet de ruimte heb die ik nodig heb om die lezer helemaal te manipuleren, dat hij echt gelooft wat ik zeg. Dat hij echt het idee heeft dat hij in die gynaecologenstoel ligt.
Precies.
Maar weet je wat ik zo interessant vind? Je hoort altijd dat mannen zijn dan meer visueel ingesteld. Die willen porno kijken. En vrouwen die willen verhalen lezen. En daar gaan ze dan meer in mee. En daar kunnen ze. Dit is een totale tegenovergestelde dus. Heb je daar ideeën over?
Ik heb wel ideeën over wat het verschil is tussen porno waar je naar kijkt en porno die je leest. En ik denk dat porno waar je naar kijkt, visuele porno, dat heel rechtstreeks werkt. Ik denk dat de kracht van een beeld veel sterker is dan de kracht van een paar woorden. Mm-hmm. Maar heel veel woorden kunnen juist weer hele krachten oproepen die een beeld niet kan oproepen. Als je gewoon beschrijft dat jonge A jonge B een beurt geeft, dan is dat op zich niet vreselijk opwindend. Waardoor wordt dat opwindend? Doordat je weet wat er in het hoofd van die mensen gebeurt. Want die seksuele spanning is vooral een spanning die tussen je oren zit. Geilheid zit veel meer in je hoofd en tussen je benen. En in een verhaal kun je heel letterlijk vertellen wat er in het hoofd van die mensen gebeurt. En in een film niet. En daarom merk ik dat ik van verhalen geiler word dan van films.
Maar he, is dat representatief voor mannen? Want ik denk altijd van, oh, mannen hebben daar misschien helemaal geen geduld voor om dat helemaal op te bouwen en zo.
Kun je dat zo generaliseren? Kun je dat überhaupt zo generaliseren zeggen?
Ik ken natuurlijk wel een paar mannen, maar ja, dus ik weet niet of ik dat generaliserend kan zeggen. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou, ja.
Ik denk dat mannen meer hebben met seksualiteit die ontdaan is van emotionele relaties. En dat vrouwen meer hebben met seksualiteit die onderdeel uitmaakt van een emotionele relatie. En dat tweede kan je makkelijker in een boek vertellen. En dat eerste kan je makkelijker in een pornofilm vertellen.
Ja, dat is ook een manier om het zeg maar te zien. Ja.
Mijn moeder heeft het gelezen, helemaal.
Je moeder?
Ja, mijn moeder.
Wauw.
En die zei afgelopen week tegen me dat ze wel een aantal vragen erover had. En een van haar opmerkingen was, er komt zo weinig liefde in voor. Oh. Dus ik denk dat vrouwen toch eerder iets hebben dat seks onderdeel moet zijn van een affectieve relatie. En dat mannen meer iets hebben van, dat
gewoon
kan
seks.
Ook wel zonder.
Dat is gewoon seks, ja.
Hé, hey, want je hebt nu 20 verhalen, maar wat mij opviel als lezer is ook, dat het je verhalen, die hebben ook allemaal een andere insteek. Kun je daar wat meer over vertellen? Over... Hey, je hebt echt jongensromans, heb je als voorbeeld genomen ook echt voor je verhalen, toch?
Ja, ik heb gemerkt dat ik...
standaard genres.
Ja, mijn seksualiteit heeft zich ontwikkeld tussen mijn tiende en mijn zeventiende zo'n beetje. En ik merk dat ik het heel leuk vind om boeken te schrijven die mij in een sfeer brengen die ik toen vond in de boeken die ik toen las. En omdat ik in die tijd behoorlijk seksueel geobsedeerd was en voortdurend overal op zoek was naar seks. En ik had geen seks. Ik had pas op mijn zeventiende mijn eerste seks. En in de jaren daarvoor was dat echt een vat waarin de druk gewoon iedere maand verder opliep.
En je had toch wel een hand?
Volgens mij hebben alle pubers dat.
Dat zal best.
Je kunt de druk toch wel een beetje verminderen in die tijd?
Ja, maar dat was wat ik net zei. De echte seksuele begeerte zit tussen mijn oren. En het masturberen verlichtte wel de fysieke druk. Maar het verlangen naar seks met iemand anders werd daar niet minder van. Misschien wel eerder meer. En
zou het moeten verbieden?
Wat?
Nee, masturberen. Nee. Ik denk dat idee. Nu snap ik waarom ze dat maar gaan vinden.
Ja, omdat het stimulerend is. En... heel veel van die boeken die ik toen las, bijvoorbeeld een oorlogsboek of een science fiction boek. Of heel veel van die historische boeken over scheepsjongens op VOC-schepen naar de Oost en zo. Dat vind ik heel leuk om daar verhalen over te schrijven. En de fantasieën die ik toen had en wat ik toen in die verhalen hoopte aan te treffen en niet vond. Omdat nu in eindeloze overmaat aan mijn lezers te serveren. Dat vind ik leuk.
Ja, want er zitten ook in je verhalen zit ook altijd echt van die plotwendingen die vrij onverwacht zijn, et cetera. Dat is ook echt iets waar je mee speelt, waar je heel veel lol mee hebt om daarmee te spelen, toch?
Niet alle verhalen, maar wel veel verhalen.
Ja. En dat is uiteindelijk ook om de uiteindelijke spanning van de seksscènes een soort van extra push te geven, of...
Bij sommige verhalen wel. Het verhaal Jochios en de Centaur. Ik weet niet of alle luisteraars weten wat een centaur is. Maar dat is een Grieks mythologisch wezen. Wat van voren een man is. En dan daaronder zit het lijf van
toch?
Een paard. Precies.
Paard. Een soort boogschutter eigenlijk.
Nee. Ja, het is een boogschutter. Precies, een boogschutter is een centaur. En Jochios is een jongen die in een kazerne werkt in het antieke Griekenland. En die heeft heel veel fantasieën over mannen met buitengewoon grote geslachtsdelen. En op een gegeven moment verschijnt die centaur in het verhaal. En dan vind ik het heel leuk om de lezer dan op een gegeven moment te laten raden van het zal toch niet straks gaan gebeuren dat. En daar naartoe te werken en dan weer een eindje ervan af te schrijven. Dat iemand denkt van nee, gelukkig dat dat niet gaat gebeuren. En dan wel weer er naartoe te schrijven en gewoon met dat taboe te spelen. Dat vind ik leuk.
Precies.
Zie je dat thrillerachtige wat ik een beetje hoor?
Ja. We hebben veel verhalen. Ja.
Ja. Dat is ook wel
het
leuk.
Het boek heet Jongens Sprookjes. Ja, volgende week heb je een. Volgende week is de lancering, hè, de officiële lancering.
Ja, volgende week zondag in het Betty Asfalt Complex. 'S avonds om 8:30.
Om 8:30. En de website is
jongenssprookjes.nl.
Nou, dat is heel makkelijk te herinneren.